Hé, nou het duurde even, maar we kunnen beginnen. Ik is Paul. Waar zit hij bij de...
Ja.
Oh, oké. Okay. Oké, nou dat zien we nog wel. Goed, we gaan verder met 1 Korinthe 11. We zijn dus boek Korinthe aan het behandelen. En de Korinthe worden vermaand in verband met hun wandel. Dus de Bijbel is ingedeeld dat we worden geleerd. En aan de hand van de leer vermaan je mensen dat ze afwijken van de wandel. Ja, dat ze geen heilige wandel hebben. Of ze wijken af van de leer. De Galatenbrief wijkt af van de leer, ja, want die willen onder de wet. Korinthe, die zijn een vleeselijke gemeente, wandelen helemaal in het vlees. En die brief staat vol met vermaningen en correcties. En daar is de brief Korinthe voor. Nou, wij zijn inmiddels in Korinthe, 1 Korinthe 11. We hebben vorige keer het avondmaal gevierd met elkaar. We hebben ook een beetje doorgenomen alles. We zijn tot en met vers 26 gekomen ongeveer. En laten we nog eventjes vers 23 lezen. 1 Korinthe 11 vers 23. En dan zegt Paulus, ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Dus hij heeft een speciale, hier zie je weer, zo'n openbaring van de Heer Jezus Christus ontvangen. Het staat in de Evangelie. En toch krijgt Paulus een aparte openbaring van de Heer Jezus. Waarom? Omdat het heeft een toepassing op ons, het lichaam van Christus. Is dat zo bijzonder? Ja, omdat alles wat je in de Evangelie leest, is voor Israël, ja? Zo is het, dat hebben we net gezien. Maar nu zijn we met de brief van Paulus bezig voor ons, het lichaam van Christus, voor vandaag. En Paulus zegt, nee, kijk, wij met de genadeboodschap, heel gauw, dat je zegt van, nou, dat is voor hun en dat is voor ons. Ja, constant, dat is niet voor ons en dat is wel voor ons. Dat is ook zo. Maar we moeten niet vergeten, er zijn niet alleen verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. Want er zijn natuurlijk niet twee Jezusen gekruisigd. Ja, het is maar één keer gebeurd. Dus het is diezelfde verlosser. Alleen Paulus zegt, ja, hij is naar het zaad van David, dus hij is geboren in Bethlehem. Ja, maar hij zegt, houd in gedachtenis die Christus die geboren is in Bethlehem, naar mijn evangelie. We praten over de Heer Jezus, dezelfde Heer Jezus. Alleen zoals wij hem nu leren kennen, is het aan de hand van het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven. Maar het is dezelfde persoon. Alleen, het evangelie is anders. Omdat het heeft met een andere bestemming te maken en een andere groep mensen, namelijk Jood en Heiden in een lichaam. En daarom krijgt u dus die aparte openbaring over het avondmaal. Hè? Want het is het bloed. Geen mens wordt gered in deze wereld. Hè? Niemand komt tot de Vader dan door mij, dan door de Heer Jezus. En dat is ook zo. En er wordt geen mens gered zonder het bloed van Christus. Dat is natuurlijk niet alleen in de bedeling der genade zo. Ja, dat was ten tijde van de Heer Jezus. Daarom zei hij ook, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor u vergoten wordt. Ja, dat zegt hij tegen Israël. Maar Paulus zegt nu ook, ja, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Het is natuurlijk wel hetzelfde bloed. En dat is het bloed van het nieuwe verbond wat met Israël voor Israël vergoten werd toen de tijd. Maar Paulus zegt, wacht even, aan het kruis is gestorven, dat bloed. Kijk, ik heb nu in de verborgenheid een openbaring van de Heer Jezus gehad. Hij is natuurlijk niet in het verborgen ook nog een keer voor ons het lichaam Christus gestorven. Ja? En nu pas weten dat dat in het verborgen gebeurd is. Nee, dat is allemaal het kruis gebeurd. Ja? Maar toen hij aan het kruis stierf, had hij zeg maar een, hoe zal ik het zeggen, een tweeledig doel met het sterven aan het kruis. Het ene doel was duidelijk vanuit het Oude Testament in de tijd dat de Heer Jezus kwam, dat hij kwam voor Israël om voor hun te sterven. En dat Israël het heil aan de heiligen ging verkondigen. Want zij moesten natuurlijk ook gered worden. Want denk erom, de verborgenheid dat de heidenen gered werden, is niet alleen voor nu. Want het is altijd de bedoeling geweest van God dat niet alleen Israël werd gered, maar dat de heidenen ook gered werden. Is God alleen de God van de Joden? Nee, gelukkig ook van de heiden. Alleen de Jood ten tijde van de Heer Jezus. Die zeggen, nee, het is alleen de God van de Joden. Ja? Maar wij zeggen, nee, hij is ook de God van de heidenen. Dus dat aan het kruis heeft dus Christus op dat moment is hij gestorven. Het is volbracht. Wat van hem geschreven werd. Ja? Hij is aan het kruis gestorven voor dat plan. Maar aan Paulus is later bekendgemaakt wat hij door aan het kruis ook voor het lichaam van Christus heeft volbracht. En dat is met dat bloed aan het kruis natuurlijk wel gebeurd voor ons. En dat is eigenlijk het woord des kruises, de prediking van de gekruisigde Christus. Misschien kunnen we gauw even naar Efeze 2 en dan gaan we daar verder in Korinthe. Efeze, wat staat daar? Dat is die verborgenheid, Efeze 2 vers 13, maar nu in Christus Jezus. Als je dus, ja, en kijkt in vers 11. Daarom gedenk dat wij, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat zijn wij, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn, besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Dus je hebt de vooruit, je hebt de onbesnedenen en je hebt de besnedenen. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Wanneer was de heiden zonder Christus? Toen de Heer Jezus kwam, kwam hij voor het volk Israël. De heiden was zonder Christus hoor, toen. Hij kwam voor de verloren schapen van het volk Israël. Vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden, de belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. De heiden had niks. Maar nu, zegt Paulus, maar nu, en dat zegt Paulus op dat moment als hij die brief schrijft, dus maar nu, dat is in de bedeling der genade, zijt gij die eertijds verder waart, de heidenen, nabij geworden, waardoor? Door het bloed van Christus. Ziet, dat is het bloed wat gevloeid is. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middelmuur des afscheids als gebroken hebbende. Christus is onze vrede, ja. Van de gelovigen. Ja, onze vrede. En die heeft deze beide, de Jood en de Heide, één gemaakt. Nou, als je zegt, de Heer Jezus zegt dat bloed dat voor u vergoten heeft, maakt heel duidelijk onderscheid. Ja? Ja. Maar hier staat, nee, de middelmuur des afscheids tussen de Jood en de Heide is weg. Heeft hij in vers 15 de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, en wie zijn dat, de Jood en de Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen vredemakende. Dus de vijandschap tussen de Jood en de Heiden, en wat maakt de vijandschap tussen de Jood en de Heiden? De wet. Door alle eeuwen heen, dat de Joden hebben zich, ook in de verstrooiing, waren altijd apart door die wet. Omdat ze zich aan de wet hielden. En dan waren ze duidelijk anders dan de heidenen. En dan zie je, maar nu is dat weg. Die vijandschap is ook weg. Het onderscheid is weg. Er is nu één nieuwe mens. Dat wil zeggen, er is geen verschil tussen Jood en Heiden. En dat is het nieuwe schepsel. Niet alleen, ik ben een nieuw schepsel. Ik was verloren, nou ben ik gered en ik ben nieuw. Nee, het is een nieuw schepsel. Het lichaam van Christus is een nieuw schepsel. Je hebt niet meer dat je spreekt over de Jood en de Heiden. Dat onderscheid. Wat je ten tijde van de Heer Jezus had en wat je straks in de toekomst in het Koninkrijk ook weer hebt. Je hebt nu het lichaam van Christus. En dat is dat nieuwe schepsel. Nog Jood, nog Griek. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, daar staat het. Door het kruis. Paulus zegt niet aan het kruis. Ik weet niet of dat in de andere vertalingen zo staat. Maar de Statenvertaling spreekt over door het kruis. En Paulus zegt heel bewust niet aan het kruis. Want dat betekent, toen Christus zei aan het kruis, het is volbracht, dat gebeurde op dat moment aan het kruis. Geschiedkundig, zeg maar, in de tijd op dat moment. Maar Paulus zegt, nee, door het kruis. Dat is namelijk nu pas door mij aan jullie geopenbaard. Niet op dat moment aan het kruis. Toen hij dat zei, was dat niet voor het lichaam van Christus. Maar nu is het is door de openbaring van de Heer Jezus en Paulus dat nu bekend geworden is door het kruis. Ja? En daar heeft hij de vijandschap aan gedood. En komen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die erbij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Nou, terug naar 1 Korinthe 11. Dus door het kruis, dat bloed aan het kruis, ja, weten wij door een openbaring van Paulus later datzelfde bloed is ook nu, heeft een betekenis voor Jood en Heiden in één lichaam. Onthoud dat. Dus dan wordt het hopelijk een beetje duidelijker, ook als we ook over het nieuwe verbond spreken. Want het nieuwe verbond, ja, net zoals het oude verbond, de wet was natuurlijk voor Israël. Het nieuwe verbond was ook met Israël gesloten. Ja? Maar Paulus zegt, hey, wacht even jongens. Ik geef jullie een openbaring. Dat bloed is ook voor jullie. Dus in die zin plukken wij ook de zegeningen van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond met Israël houdt ook in, ik zal jullie zonde geenszins gedenken. Nou, wat zegt Paulus? Wij hebben de verlossing door zijn bloed. We hebben alles door zijn bloed. Wij verkondigen geen evangelie zonder bloed. Nou, dus 1 Korinthe 11, vers 24. En als hij gedankt had, dus daarom kreeg hij die openbaring op dit punt. Als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doet dat op mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Zie je het? Nieuwe Testament in mijn bloed. En dan, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat regeltje, dat lezen we niet in de evangelie. Staat er niet. Je kan zoeken wat je wil. Kijk, wel dat doet op mijn gedachtenis dat hij breekt het brood. Vers ervoor. Maar het andere, dus dat is ook een openbaring van de Heer Jezus aan apostel Paulus, wat wij niet in de evangelie kunnen vinden. En zij moesten dat wel doen tot zijn gedachtenis, maar Paulus krijgt hier nu de openbaring zoals ik het nu lees en leer, dat die dat tegen ons zegt, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Zegt hij dat echt tegen ons. Dus hij maakt die toepassing voor ons, het lichaam van Christus. Door de Heer Jezus die dat aan hem bekend maakt. Want zo dikwijls als gij dit brood zult drinken en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus we doen het totdat hij komt in de lucht, dat hij ons komt halen. Zo dikwijls. Ziet u wel, met genade heb je niet een lijst met regels. Nou, net zoals de wet. Je mag niet stelen, je mag dit niet, dat niet, dat niet. En ook, dat heb ik allemaal gedaan en klaar. Met genade moet je nadenken. Ja? Zo dikwijls. Dus je doet het zo dikwijls. Er zit een vrijheid in. We kunnen het eens per maand doen, we kunnen het heel vaak doen. Zo dikwijls. Want zo dikwijls als gij dit brood zult... Oh ja, dat heb ik net gelezen. Totdat hij komt. Nou, vers 27. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam des bloed des Heren. Nou, we hebben ook bezoekers. Dus ik weet niet... Ja, heel veel misverstand op dit vers, ja. Wie onwaardiglijk dit brood eet. Vorige keer hebben we het al over gehad. Van nature ben ik, is niemand waardig voor God. Iedereen staat schuldig tegenover God. Maar nu dat hij voor ons gestorven is, wij zijn volmaakt. In hem. Dus wij zijn allemaal, natuurlijk van nu, natuurlijk, God heeft mij niet geaccepteerd. Wat heeft God geaccepteerd? Zijn zoon, het offer. In hem ben ik begenadigd in de geliefde. Dat wil zeggen, begenadigd, ik ben in hem, in Christus, wij zijn in Christus geaccepteerd. Hij houdt van ons, maar hij kon ons nooit zomaar aannemen. Daar was genade voor nodig en het offer van Christus, ja. Dus hij heeft het offer, het enige offer wat voor God aanvaardbaar was, was Christus. En aangezien wij in Christus zijn, zijn wij dus aangenomen. Dus wij zeggen wel, ik heb de Heer Jezus aangenomen. Nee, God heeft u aangenomen. Ik ben in hem aangenomen. God heeft het offer aangenomen van Christus. En ik ben in hem. Ik heb gewoon geloofd wat God mij aangepakt. Ik heb aangepakt wat hij mij aanbood. Ja, Christus stierf voor je zonde. En je moet gered worden. En hij is voor jou gestorven. Dus onwaardig geluk heeft te maken met hoe de Korinthe dat deden. En er was geen eenheid. Er was verdeeldheid. Er waren partijschappen. Kijk maar, wat was het onwaardiglijk? Nou, als we zeggen, joh, je moet je een beetje waardig... Het is een oude vertaling natuurlijk, waardiglijk. Maar dat is heel belangrijk. Als je zegt onwaardig, dat betekent, dan spreek je jou als persoon. Ik ben het niet waard. Ja? Maar onwaardiglijk heeft met je gedrag, je handel en je wandel. Dus hoe je het doet. Dus niet of je de beker wel heilig opdrinkt, ja, of wat je het netjes opeet zonder te smakken, ja, of met je mond open eet, ja, dat je dat allemaal keurig doet. Nee, dat heeft met je houding ten opzichte van je broeders en zusters te maken en ten opzichte van de Heer in je dagelijkse leven, je wandel. Waar ben ik mee bezig? Ben ik alleen maar met de dingen van de wereld bezig? Ben ik alleen maar met mezelf bezig? Ik? Ja, en ik heb een broeder. Die is misschien ontslagen en die heeft het heel slecht met financiën en zo. En of hij misschien een beetje moeilijk, hij moet naar de voedselbank. Ik noem maar wat. Die broeder zit naast jou en jij hebt het goed en je laat hem naar de voedselbank gaan. Zoiets, weet je wel. Kijk, in vers 20, als gij dan bijeenkomt, samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten, tijdens het eten, neemt ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Je hebt hongerige mensen, je hebt mensen die dronken. En dan in vers 20, hebt gij dan geen huis om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods? Hè? Dus veracht en beschaamt gij degene die het niet hebben. Er waren mensen die hadden niks. Je hadden mensen die hadden alles. Dat is geen eenheid. En in Christus zijn wij één. We zijn gedoopt in het lichaam van Christus. En iedereen, er is geen aanzien des persoons. Maar dat komt niet tot uitdrukking zoals de Korinthe dat met elkaar vierden. En ik hoorde net met een gesprek met broeder Roel. Ja, dat hoor je al vaker in gemeente, hoe er soms dingen gezegd worden of wat er gebeurt. Schrikbarende dingen. Ja? Wat gewoon ontkent de eenheid die je hebt in de Heer Jezus Christus als broeders en zusters. Nou, dus wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren zal schuldig zijn aan het lichaam de bloed des Heren. Nou, wij zijn natuurlijk niet schuldig meer. Wij waren schuldig. Voordat je tot geloof komt, heb je een schuld, sta je schuldig tegenover God. Nu is het, wat doe je met avondmaal? Je herdenkt dat Christus hier voor je zonde. Dus die zonde, dat jij schuldig was, die schuld is verrekend. Ik ben niet schuldig meer. Nooit niet. Niemand kan mij beschuldigen. Wie kan ons beschuldigen? Niemand. Dus ik heb geen schuld. Maar in mijn wandel, ja, in die zin, ja, het lichaam wat gebroken is, staat natuurlijk dat ik heb gemeenschap met dat lichaam. Ik ben in dat lichaam van Christus, met jullie. Ja? En wat heeft het gekost? De prijs was het bloed. Ja, en zo ben ik gekocht en betaald, ben ik met jullie samen, met elkaar, zitten we in dat lichaam. Maar in mijn wandel en handel kan ik dat wel gaan ontkennen. Niet dat ik het in mijn hart ontken, ik weet qua leer, je ziet het, je kan heel veel dingen ook in de genadeboodschap weten en leren, maar het kan vaak alleen in het hoofd blijven zitten als je niet uitkijkt. En dan blijkt het wandel, blijkt dat soms heel anders te zijn, en zeker in de genadeboodschap, want ja joh, we zijn gered, ik ben verzegeld, ik kan alles doen. Ik kan alles doen als ik wil. Het is het anders of God dat wil. Dat wil hij natuurlijk niet. Hij wil een heilige levenswandel. Maar daar gaat het juist over. Ja? Maar u kunt dat doen. U hebt die vrijheid. En dan ontkent u dus volledig het lichaam van Christus. En dan gedraag je als iemand eigenlijk, ja, die schuldig is. Als een gelovige, de ongelovigen hebben Christus gekruisigd. Ja? En dan ga je een levenswandel tonen die in overeenstemming is met hoe de wereld leeft. En die is tegen God. En daarmee ontken je dus wat hij eigenlijk voor jou gedaan heeft. In hoe jij je opstelt in het leven ten opzichte van je broeders en zusters. Juist met je broeders en zusters. Want hij zegt ook, wat zei hij nou in Galaten geloof ik? Wees goed voor iedereen, maar vooral voor de huisgenoten des geloofs. En die zit hier bij mij hoor. Ja? Dus laten we even gauw naar vers 28 gaan. Maar de mens beproeven zichzelf, zie je het? De mens moet zichzelf onderzoeken. En alzo eet alzo, dat woordje alzo, van het brood en drinken van de drinkbeker. Dus de Heere wil, Paulus via de mond van Paulus, dat wij onszelf onderzoeken. En daar is het avondmaal een mooi middel voor. Juist als er problemen zijn, hup, avondmaal vieren. Ja, dan zitten we hier allemaal weer met elkaar. En dan kijk je naar elkaar, dat is mijn broeder en dat is mijn zuster. Hé, hey, en daar heb ik een hekel aan en die, dit en dat. Maar wacht even, we zijn allemaal gekocht en betaald met het bloed wat we nu herdenken met elkaar. Ja, dan word je gedwongen om na te denken. En het er niet bij laten zitten, maar die eenheid te gaan bewaren. Of te gaan herstellen. Kijk, 2 Korinthe 13, vers 5. 2 Korinthe 13, vers 5. Want we moeten natuurlijk niet denken dat, ook met de genadeboodschap, met evangelie, dat de zonde weg is uit de gemeente. Ja, want wij, ik bedoel, ik was de eerste die binnenkwam vandaag en de zonde was binnen. Ja, ik bedoel, ik neem de Heer mee, ja, want ik ben de tempel van de Heilige Geest, maar ik neem ook mijn zondige lichaam mee en jullie ook. Dus ja, die is er gewoon. Ja. Alleen, het is de bedoeling dat hij niet gaat heersen in ons, want de zonde is er. Dat is het lichaam en daarom het lichaam wordt vernieuwd. Maar zolang het lichaam nog niet vernieuwd is, ja, dan hebben we daar nog steeds die strijd met de geest en de zonde in mijn lichaam. Dat is nou helemaal het vlees. Dus 2 Korinthe 13 vers 5, onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Ja? Kan zo erg zijn dat je zelf de vraag moet stellen, is Christus Jezus wel in jou? Zulk gedrag kan een gelovige vertonen hoor. Dat je denkt, hey, ben jij wel gered eigenlijk? Ja, om hem uit te dagen, want sommige mensen weten die zijn gered. Maar als je kijkt hoe ze leven, denk je, nou, dan mag je daar eens vraagtekens bij stellen. Maar wacht eventjes, het is om hem uit te dagen, want de belijdenis is, Christus die voor mijn zonde is opgestaan. En als ik weet dat hij dat heeft geloofd, is hij verzegeld met de Heilige Geest. En kan zijn wonden helemaal afwijken, maar ik weet, hij is een kind van God. Alleen hij gedraagt zich er niet naar. Dat kan. Dus dan zeg je, wacht even, onderzoek jezelf of ga je in het geloof zijn, beproef jezelf. We moeten onszelf onderzoeken en beproeven. God wil een hoge standaard van ons in het leven. Het is niet zo van, oké, nou het is genade, we kunnen maar zonder. Ja, dat kan, maar het is niet wat God wil. En daarom viel een avondmaal dat je jezelf onderzoekt of je dan in het geloof bent. Dat is wat hij wil. Kijk, als we naar Colossense gaan. Dus, en dat wordt vaak verkeerd uitgelegd. Ja, jullie leren van, nou ja, en dan kan je maar gaan zondigen. Nee, dat is niet zo. Dat is niet, maar we moeten wel goed uitleggen wat genade is. En genade is dat hij heeft alles voor jou gedaan. Alles aan het kruis. Dus ik ben volledig vrijgekocht. En niets kan daar, ook mijn wandel, kan dat afnemen, kan het in gevaar brengen. Dat leggen we zo uit en dat is het ook. Maar dan zegt Paulus, gebruikt die vrijheid. Maar niet tot een oorzaak van het vlees. Je kan vrijheid gebruiken op een goede manier om de naam van God te verheerlijken. En wanneer maak je God groot? Bekende uitdrukking, God groot maken. Of de Bijbel spreekt over verheerlijken. Je kan de naam van God verheerlijken en je kan hem lasteren. Verheerlijken is niet zozeer in het zingen, maar verheerlijken is door in het geloof te gaan wandelen. Te luisteren naar wat zijn stem zegt. En dat is waar het om gaat. En dan verheerlijk je de naam van God. De naam van God werd bij de Joden gelasterd omdat ze deden niet wat hij zei. En kijk naar het liggen van Christus om je heen. Helaas, het spijt me, het gros wijkt af en luistert niet naar wat God zegt. Want hij spreekt nu via de apostel Paulus. En de naam van God wordt niet verheerlijkt. Want het kruis heeft alles gedaan, maar dat wordt niet overal gepredikt. Christus heeft alles gedaan. En onderzoekt of je in het geloof zijt. Colossenzen 1 vers 28. Christus is de hoop der heerlijkheid, zegt hij in vers 27, onder de heidenen. De welke wij verkondigen, vermanende en iegelijk mens, lerende en iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij een iegelijk mens zouden volmaakt stellen in Christus. Ik ben volmaakt in Christus, ja? Ik ben 100% volmaakt. Ja, ik ben volmaakt in Christus, ja. Hij is volmaakt. Dus juridisch gezien, om het zo maar te zeggen, ziet God mij als een gerechtvaardigd persoon. Want Christus is gerechtvaardigd, ik ben in hem, dus ik ben het ook. Nou, dat ben je. Maar in je wandel, nou, dat begin je onderaan. Je komt tot geloof en dan moet je gaan groeien in deze boodschap, in het geloof. En dan ga je, de bedoeling is dat wij worden volmaakt gesteld in Christus. En dat heeft met deze boodschap te maken. Dan ga je groeien in de kennis. Maar je zal ook merken dat je de inwendige bekrachtiging hebt. En om de zonde te overwinnen. Want daar gaat het om. Laat de zonde niet over u heersen. Hoe doe je dat? Daar moet je volmaakt voor zijn. Klopt toch? Christus was volmaakt. Hij zondigde niet. Ja. En wees volmaakt zoals uw vader ook volmaakt is of heilig is. Wees heilig. Maar wij zijn dat niet. Maar nu met dit evangelie worden wij volmaakt gesteld. Ja, zodat de zonde in ons niet gaat heersen. Maar dat heeft te maken met die bevestiging naar mijn evangelie. Dat is nou die bekrachtiging. Ja, niet dat ik de hele wereld aan kan. Maar dat de wereld, dat ik in die omstandigheden de wereld aan kan. In Christus. Nou, kijk ook in Colossenzen 3, staat het ook. 14. En boven dit alles doet aan de liefde. De welke is de band der volmaaktheid? Let op dat dat niet alleen kennis is, ja? Kennis maakt opgeblazen en er is geen liefde. En dat ontbrak bij de Korinthe met avondmaal. Want als er liefde is, dan zorg je niet dat die ander hongerig is. Dan neem je niet tevoren eerst voor jezelf. Dat is wat Christus heeft. Paulus zegt ook, laat die gesteldheid in u zijn. Hè? Dan vergelijkt hij dat met Christus, die zich vernederd heeft vanuit de hemel naar de aarde gekomen. En de mens gelijk geworden is en gestorven is met een dood aan het kruis. Hij heeft ons meer geacht, hij heeft voor ons gestorven. Dat doe je toch niet voor als je op iemand neerkijkt, dan geef je je leven niet voor hem. Nee, Christus hield van die zonde en hij heeft zijn leven gegeven. En die gezindheid ook in ons is. Ja, dat is de liefde. Nou, en dat is die band der volmaakte, zie je het? De volmaaktheid in ons gedrag, ja, de liefde is het cement. En hoe gaat het groeien, de liefde in mij? Dat heeft alles met de gezonde leer te maken. Dan zal u zien, dat is de liefde gaat in ons groeien door de gezonde leer. Omdat u weet wat Christus voor u gedaan heeft. En dat is voor mij, als ik dat vergelijk met mij, de maatstaf, dan denk ik, ja, hij kon het, hij heeft dat voor mij gedaan. En door dit evangelie word ik gesterkt in dit evangelie. En dan ga ik ook zien met andere ogen. Als ik met de ogen van de wet naar de wereld om ga kijken, dan weet ik gewoon, in het vlees, maar onder de wet ook, dan keur ik iedereen af. Ik gewoon, moet je kijken hoe die erbij loopt. Dan moet je kijken hoe die. Dat is allemaal veroordelend. Terwijl Christus, die kwam om van hen. Wat moet ik doen? Ja, de liefde betonen aan mijn broeders en zusters. En aan de ongelovigen ook. En door dat, hoe doe ik dat? Door het evangelie te verkondigen. Want als ik netjes een keurig leven wandel als getuige. Nou, dan komt niemand tot geloof door. Ja? Als ik gewoon zeg, nou joh, ik zorg dat ze het aan me zien. Maar ik hou mijn mond, komt niemand tot geloof. Nee, alleen als jij het evangelie gaat verkondigen. Maar goed, vers 16, vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten, zie het. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Dus dan zegt hij tegen de Korinthe, tegen ons. Laat die vrede van God in uw hart heersen. Laat die regeren in uw hart. Ja? En niet de onrust van het in het vlees leven. Tot welke gij geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Nou, terug naar 1 Korinthe 11. Nou, dat was daar allemaal niet aan de hand. Ja? En dat is zo mooi, want je hebt natuurlijk ook de leerlingen. Nou, jij mag niet aan het avondmaal deelnemen hoor. Of je moet er heel goed over nadenken. Dat, ik weet niet, mijn vader was het vroeger ook zo. Ja, zondagavondmaal. En dan een week van tevoren dan zat hij al helemaal over na te denken en voor te bereiden. En zichzelf, ja. Maar tegen de Korinthe zegt hij, nou dat was een vleeselijke gemeente. Hij zei niet, jullie mogen niet aan het avondmaal. Nee. Want degene die echt in zonde leefde, die naar de hoeren ging of wat dan ook. Hij zegt, doe die uit uw midden weg. Die zijn sowieso niet die echt in zonde leven. Maar voor de rest, iedereen met al zijn zwakke punt en alles in de gemeente mag meedoen aan het avondmaal. Ja? Hij zegt, je moet jezelf wel onderzoeken in vers 28. En eet al zo, ja? Dus waar ben ik mee bezig? En misschien heb je een verkeerde leeswandel. Dan moet je daarvan bekeren en denk je daar goed over na. En denk, al zo. Ja? Dus het heeft niet te maken hoe je het doet. Maar het heeft te maken met hoe jij staat in het leven ten opzichte van je broeders en je zusters. Je houding ten opzichte van Christus en de gemeente. Nou, vers 29, en dan komt natuurlijk een heel belangrijk vers. Want die onwaardiglijk eet, ja, dus. En drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Ja, kan ik mijzelf een oordeel indrinken? Wat voor oordeel? Ik ben geoordeeld in Christus, aan het kruis. Christus heeft voor mij het oordeel al gedragen. Ik weet, er zijn mensen die denken hier natuurlijk, ja, die gaan hier onder gebukt. Want die durven niet aan het avondmaal te gaan. Want je kan jezelf als een oordeel drinken of eten. Ja? Maar dat is helemaal niet waar Paulus hier spreekt. Let op, hij spreekt hier over uw wandel. Maar eerst moet u teruggaan, wie ben ik in Christus? Ik ben volmaakt, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben verzoend door de dood van zijn zoon. Ik ben gerechtvaardigd. Niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ik ben verzegeld, dat heb ik allemaal. Dus dat staat vast. Ja? Dat kan dus niet. Dus dan moet het iets anders zijn. Dat oordeel. Hoezo oordeel? Kan ik mij, als ik onwaardiglijk eet en drink, dus ja, als ik in het leven verkeerd bezig ben ten opzichte van mijn broeders en zus, in de zonde zwak ben, in het vlees leef, ja, dan drink ik mezelf een oordeel en ik onderscheid niet het lichaam des Heren. Dus waar Christus voor gestorven is, het oordeel, ja, dat kan. Wanneer worden wij geoordeeld? Voor de rechterstoel van Christus. Ja? Als wij eenmaal naar de Heren gaan, dan komen we niet voor de witte troon. Ja, dat is voor de ongelovigen. Die worden veroordeeld. Het heeft met straf te maken. Maar de rechterstoel van Christus, dan wordt u, ja, geoordeeld. Wij in Nederland zeggen beoordeeld. Dat is dan soms, klinkt wat vriendelijker. Maar beoordelen, zit ook het woordje oordelen in. Maar dan weten we, beoordelen, dat heeft te maken, dan weten we, dat heeft niet zin met straf te maken. Maar als je gewoon het woordje oordeel uitspreekt, dat hoeft ook niet daarmee te maken hebben. Dat kan zijn, je zegt, nou dat is goed en dat is niet goed. Dan spreek ik nog geen straf meer uit. Ja? En dat is wat gebeurt. Ja, eet jezelf en drink een oordeel. Nou, dan wil ik even met jullie naar 1 Korinthe 3. En dat is de rechterstoel van Christus. 1 Korinthe 3. En dan zegt Paulus in vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb je het weer hè, die aan mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop, maar geïgelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Ziet u wel, het gaat weer over je wandel. Ten eerste natuurlijk moeten we weten dat Paulus is degene met zijn gereedschap zou ik zeggen, gaan wij bouwen. Het fundament heeft hij gelegd. Wat is het fundament? Christus na de openbaring der verborgenheid. Petrus heeft ook een fundament gelegd van Christus. Maar dat bouw je, daar gaan wij niet op bouwen. Nee, zoals ik het er gelegd heb, ga je met mijn bouwstenen, met mijn brieven ga je erop bouwen. Dus je accepteert eerst Paulus dat hij jouw apostel is. En dat zijn brieven voor ons voor vandaag zijn. En dan, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi en stoppelen. In iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt en hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. U kunt bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Of met hout, hooi en stoppelen. Het ene verbrandt, het andere verbrandt niet. En vroeger dacht ik altijd dat heeft gewoon te maken met mijn werk als gelovige. Daar heeft het zeker mee te maken. Ja? Maar in eerste instantie heeft het te maken met de werken van de gelovigen die Paulus volgen in zijn bediening. Want hij heeft dat fundament gelegd. En als u die keus gemaakt hebt, hè, en u accepteert dat God nu spreekt via hem. Dat Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Dus wij volgen Christus, omdat we Paulus volgen. Dan is het punt, dan ga ik dus ook met zijn brieven, ga ik bouwen. Ga ik mijn leven inrichten, ga ik God gehoorzamen. Of ik doe het niet, dat kan ook. Er zijn ook gelovigen, ja, met deze boodschap, die zeggen, nou ik vind het geweldig, ik ben gered. Hoi, de groetjes. Ik heb nog meer dingen te doen. Zondag ga ik naar de dienst en voor de rest geloof ik het wel. En ik hou van de zonde. Ik wil genieten van de zonde nog. En die weten, ik ben verzekerd. Dat kan. Dat zijn hout, hooi en stoppelen. Ja? Kijk, iemand die Peens navolgt, het spijt me, maar dat is allemaal hout, hooi en stoppelen. Maar daar kan je nu niet mee werken. Je kan nu niet verkondigen, bekeert u, laat u dopen tot vergeving de zonde. En dan worden er 500 mensen gedoopt met water. Het blijft hout, hooi en stoppelen. Dat is helemaal zo. Het is niet zoals God wil. Ik ben natuurlijk blij dat mensen tot geloof komen. Maar wat nog belangrijker is, dat wij ons aan de waarheid houden. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Dus Paulus zei ook niet van, oh, er is een deur geopend. Ja, een beetje water in de wijn doen, want anders dan gooien ze me eruit en luisteren ze niet naar me. Kunnen wij ook doen. Gaan we een beetje niet zo'n punt maken over de doop door de geest. Misschien een beetje makkelijker over Israël doen, nog een paar dingen. En dan krijg je misschien wel meer mensen. En misschien ook nog meer mensen die tot geloof komen. En dan kom ik voor de rechterstoel van Christus. Houd, hoi, stoppelen. Het gaat om wat ik heb gelegd als fundament. En daar moet je mee gaan bouwen. En dat is wat we doen met dit evangelie. En dan krijg ik goud, zilver en kostelijke stenen. En een iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zie je wel? Dus je krijgt loon. Kijk, we zijn allemaal gered en we zullen allemaal lof krijgen als we bij de Heer komen. Dat zegt hij heel duidelijk. Iedere gelovige, of je nou, hoe zal ik het zeggen? Iedereen die in het lichaam van Christus zit, die hoeft echt niet bang te zijn. Je hoeft er niet tegenop te zien dat hij voor de rechterstoel van Christus komt. Dat hij voor Christus verschijnt, laat ik het zo zeggen. Daar hoeft hij niet zich absoluut in, want hij zal ontvangen worden met alle egaars, om het zo te zeggen. Want hij heeft zijn leven voor jou gegeven. Dat betekent dat je van waarde van hem bent. Hij houdt van je. Daarom heeft hij dat gedaan. Maar wat betreft met getrouwheid aan, ja, gehoorzaamheid aan het geloof. Dan zegt hij, ja, dan zal je geen loon ontvangen. Dat heeft te maken met onze positie later. Ga ik het nou niet over hebben. Ja, maar dan zie je in ieder geval, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, toch alzo door vuur. Dus je blijft behouden, maar het is door vuur, en het vuur is het woord van God. Dat oordeelt ons. Ja? Nou ja, en ik zit even te kijken, en laten we nog even naar de rechterstoel van Christus, dan gaan we nog even naar Romeinen 14, vers 10 tot 12, dat behandel ik even. En dan ga ik volgende keer verder met, ik had eigenlijk af willen hebben, maar dat gaat niet lukken. Maar de rechterstoel van Christus is belangrijk, ja. Omdat veel mensen verwarren dat met het oordeel. Met de grote witte troon, Romeinen 14. Kijk, het spreekt ook over oordeel, over je broeders en zusters. Romeinen 14, vers 10. Wat? Maar gij, Romeinen 14, vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Want wij zullen allen, en wij, wie zijn wij? Allen, het lichaam van Christus. Hè? Dus alleen de gelovigen, alle leden van het lichaam van Christus. Ja, iedereen. Niet alleen die hier zitten, niet alleen de mensen die het genade-evangelie hebben geaccepteerd. Alle gelovigen komen voor de rechterstoel van Christus. En de rechterstoel van Christus is Ja, dat is de rechterstoel. Dat heeft met rechtspreken te maken, met oordeel uitspreken. En dat heeft alles te maken met de boodschap waarmee u geleefd hebt. Waarmee u uw leven hebt geleid, aan wie u trouw bent geweest. En dat wordt voor de rechterstoel van Christus gedaan. Want er is geschreven, ik lees, zegt de Heer, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, een iegelijk van ons zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Dus je kan allemaal naar elkaar kijken. Maar als jij daar staat, sta je er alleen, want je zal voor jezelf, voor God, rekenschap geven. Maar wees niet bang, dat heeft niks te maken met verloren gaan, met je behoudenis. Alleen gelovigen worden beoordeeld. Ik ga ook even mee naar 2 Korinthe. Ik moet even kiezen hoor. Ik ga naar 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4, 4 vers 6. Dat is ook zo'n een beruchte tekst, zou ik haar zeggen. Dit gaat over hoererij. In vers 1 zegt Paulus, ja, ik heb jullie verteld hoe jullie moeten wandelen en goden behagen. En hoe ga je goden behagen? Nou, gewoon luisteren naar wat hij zegt in zijn woord. Ja, en dan moet je weten, waar lees ik? Nou, en dan zegt hij, dat heb ik jullie verteld, Paulus. En dan zegt hij in vers 6, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling. Gaat over hoererij. Ja, dat een broeder de vrouw van zijn broeder neemt, ja? Dat gebeurt bij gelovigen. Wie zei het nou pas, iemand? Was ergens een gemeente? Allemaal scheidingen. Ja, en dat je denkt, bij gelovigen, dat kan toch niet? Het kan. Ziet het hier ook staan. Maar hij zegt, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. De Heer is een wreker. Ja, dat betekent, God is een God die vergeldt en ieder naar zijn werken. Maar let op, een wreker, wij zijn gered, we zijn verzegeld. Hij gaat mij niet wreken dat ik verloren ga. Maar hij gaat dit soort dingen, ja, worden beoordeeld. In verband met dat loon. Hout, zilver. Dus uw wandel als gelovige, ja, als gelovige. De Heer wreekt dat in die zin. Ja, dat zal meegenomen worden in de beoordeling. Dus het is niet zo van, ga je gewoon maar als gelovig. Ja, het kan. Ja. Maar het is niet zo dat God, die wil dat u een heilige leven. Dus wij doen zeer zeker, roepen wij op, tot een wandel die de Heer verheerlijkt en groot maakt. Ja. Dus kijk ook even naar de Colossense. 3 vers 24 en 25. Kijk. En 23, en al, dat is een mooie motivatie voor ons. Al wat gij doet, alles dus, ja. Doet dat van harte, dat is van je hart, als voor de Heere en niet voor de mensen. Wetende, dus je weet dit, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Zie je het? We zullen het onrecht dragen, dat wil zeggen, en dat is de laatste tekst naar 2 Korinthe 5. Als gelovigen kunnen we in de ogen van God goede dingen doen voor hem, die wel behaagd zijn. En we kunnen dingen doen die niet goed voor hem zijn, waar zijn naam gelasterd wordt. Dat kan. En 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen. En dat wil zeggen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ja, dat is wat ik net zei. Dus dat je in gehoorzaamheid het geloof hebt geleefd, gehoorzaamheid, of dat je, ja, de andere kant bent omgegaan. Maar dat is voor de rechterstoel van Christus. Het heeft allemaal met het loon te maken als gelovige. Want je blijft gered en een iegelijk wegdragen dat wat door het lichaam geschiet. Want we doen de dingen in dit lichaam nog steeds, met dat zondige lichaam. En dan kunnen we de Heere wel behagelijk zijn, of niet, ook als genadegelovigen. En dat wordt voor de rechterstoel van Christus beoordeeld. Nou, dus 1 Korinthe 11. Dus nogmaals, wij hebben met dit evangelie de zekerheid en de blijdschap en de garantie, ja, dat wij zijn kinderen blijven. De genade is, zeggen we altijd, gratis, maar het is niet goedkoop. Ja? Het heeft het leven van de Zoon van God gekost. En hij heeft zijn bloed voor u gegeven. Ja? En wat zal het dan een schande zijn als wij als gelovigen gaan leven zoals we hier in 1 Korinthe 11 lezen. Zodat als we bij elkaar komen, als tot een oordeel samenkomen, ja? Dat we zo meteen voor de rechtstoel van Christus staan en dat allemaal hout, hooi en stoppelen zal zijn. Ja? Dus wat is nou de motivatie van ons? Ja, als u gaat begrijpen, en hij zegt in 1 Timotheus, ik weet zo gauw niet meer even wat, maar dat de gezonde leer in ons geweten bewerkt een ongeveinsd geloof en een liefde. Ja, deze boodschap, ja, het is God die het willen en het werk in u werkt. U gaat als geen ander met dit evangelie zien wat Christus voor u gedaan heeft. En dat zal de liefde in ons alleen maar groter doen worden. Ja? Alleen, dan moeten we het woord wel bestuderen en daarbij blijven. En de keus gemaakt willen hebben om voor de Heer te leven. Dus nogmaals, want die vers 29, die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet zichzelf, drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Nou goed, en dat betekent in feite dat wij dan, wat zegt Paulus? Die tekst wil ik even met jullie lezen, dan stop ik echt. 2 Timotheus 2, vers 15. Die kennen jullie allemaal uit je hoofd. Maar het is zo belangrijk, want zonder dit vers, ja, dan, en als we dat niet uitvoeren, dan wordt dat gewoon onmogelijk, ja, om een wandel te hebben die waardiglijk is voor de Heere. Want ja, er zijn veel gelovigen, die kunnen best wel een goed leven, een mooi leven leiden aan de buitenkant, ja. Dat kan misschien best wel mooi aan de buitenkant eruit zien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of wij doen wat God zegt. Of wij luisteren naar zijn stem. 2 Timotheus 2, vers 15. Benaast u om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus ja, als wij onszelf een oordeel indrinken met het avondmaal, ja, dat betekent dat we worden beoordeeld, ja, voor de rechtstoel van Christus en we ontvangen, ja, het verbrand, ja, dat is iemand die is niet beproefd en die is een arbeider die dus beschaamd wordt. Snap je? Als we dit woord, dit vers tot ons nemen, ja, en het ook toepassen in ons leven, dan heeft hij sowieso de gereedschappen om beproefd te zijn voor de rechterstoel van Christus en om niet beschaamd te zijn een arbeider. Maar de keus is aan u, want het gaat niet vanzelf. Want ja, je kan dit evangelie kennen wij, hè, en we zijn er enthousiast over. Maar het kan natuurlijk wel gewoon hier blijven. In het hoofd. Maar het gaat erom dat het hierdoor naar zakt, naar uw hart. Dat u het gelooft. En dat het ook een toepassing heeft in uw leven. En dan zal u zien, dan gaat het ook werken. En dan zal u iemand zijn die voor de rechtstoel van Christus niet beschaamd is. Maar iemand die beproefd is. En dat is wat de Heer wil. Maar nogmaals, wij zijn voor altijd zijn kinderen. In die zin, iedereen zal lof ontvangen als zijn geliefd kind. Want dat is toch wat hij voor ons gedaan heeft aan het kruis. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken. En ik dank u dat het woord van ons, dat woord van u ons mag, dat het ons blij maakt. En ook als we het recht snijden, dat we begrijpen waar het over gaat. Wilt u ons sterken, Vader. En we danken ook voor de goede gemeenschap die we met elkaar hebben. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, laten we nog een liedje zingen met elkaar.